Amen. Mooi om zo met elkaar te vieren. Ik weet niet hoe u dat heeft beleefd deze dagen, maar het is toch gek hoe allerlei kleuren soms ons leven on hold kunnen zetten. Dan hebben we weer code oranje, dan hebben we weer code groen, dan hebben we weer code geel. En op een of andere manier passen we daar alles op aan. En dan 9 van de 10 keer als het code oranje is, dan daarna zegt het viel eigenlijk wel mee. Toch? Ik heb zelden gehad dat als er een soort code oranje of rood gegeven wordt, dat je daarna had, nou, het is echt goed dat we het niet gedaan hebben, zeg. Maar op een of andere manier, en ik dacht, dit is soms ook hoe het in ons leven gebeurt, dat we ons leven laten bepalen door allerlei uiterlijke prikkels, prikkels die van buiten komen en soms gewoon ons on hold zetten. En ik zeg niet dat u onverantwoorde beslissingen moet nemen, maar soms denk ik wel eens, we hebben wel ongelooflijk veel codes oranje tegenwoordig, vindt u niet? Gewoon, ik heb ook het idee dat er soms iemand zit die dat gewoon leuk vindt met al die kleurtjes zo. En dan weer iets, maar we hebben ons door het weer heen geworsteld hè, vanmorgen. Het was een opgave, maar we zijn er. Dus fantastisch, mooi. Ik wil met u beginnen. Als u het gezien heeft op Insta of wat dan ook, ik wil spreken over Jericho, de les van Jericho. En toen ik dat aan het begin van deze week op mijn hart kreeg, dacht ik, ja, maar dat is echt zo'n uitgekoud, afgezaagd verhaal. Moet ik daar nou over gaan spreken, weet je wel? En toch had ik het idee dat ik daarin moest duiken. Maar ik wil beginnen met een tekst uit het Nieuwe Testament, waar staat in 2 Korintiërs 10 vers 4, er staat, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. De Bijbel zegt dus dat wij wapens hebben gekregen voor een strijd. En dat die wapens niet vleeselijk zijn. Dus niet dat je allerlei menselijke dingen moet gaan doen. Maar dat we geestelijke wapens hebben gekregen. En dat we krachtig zijn door God. En dat we bestemd zijn om bolwerken te slechten. En ik ga je natuurlijk meenemen naar het verhaal van Jericho. En het verhaal van Jericho is dat het volk op weg is naar het beloofde land. En ik dacht, wat is nou ons beloofde land? En de wereld wil je soms doen geloven dat je beloofde land is je zelfverwerkelijking. Dat jij tot je doel komt, dat jij tot je recht komt. Maar weet je wat ik geloof dat ons beloofde land is? Dat is de wereld hier buiten. Jouw beloofde land zijn je buren, je familie, je werk, de mensen om je heen. Mijn leerlingen, jouw mensen die je tegenkomt, het beloofde land waarvan God wil dat jij het intrekt, is dat wat hier buiten de deur ligt. En het is een beloofd land waar we helaas wel bolwerken tegenkomen, toch? Of u niet? Of gaat alles soms makkelijk daarbuiten? Ja, het gaat soms wat makkelijker als we het niet meer als ons beloofde land gaan zien. En ons soms terugtrekken in ons christelijke wereldje waar we het goed kunnen hebben met elkaar. Maar we komen de bolwerken tegen als we naar buiten stappen en het koninkrijk van God willen gaan laten doorbreken. Dan komen we erachter dat er in ons beloofde land soms een Jericho is. Mensen het niet altijd willen horen. En we dan niet met vleeselijke wapens onze discussies of weet ik veel wat gaan vechten. Maar zeggen, God, u moet hierin doorbreken. En wat is het geestelijke wapen die ik mag toepassen, zodat de muur rondom deze persoon gaat vallen? Heeft u dat ook gemerkt? Soms zitten er muren rondom personen. Soms zitten er muren rondom situaties. Die moeten vallen. En waar je denkt, die zijn zo groot dat als ik het met menselijke dingen probeer, dan sta ik alleen maar eens een hoop wapengekletter en komen een hoop vonken van de muren af. Maar veel meer gebeurt er niet. Er zijn geestelijke wapens nodig om bolwerken te slechten. Soms kunnen het ook bolwerken zijn in ons eigen denken. Soms kunnen het bolwerken zijn in onze situaties, waar je denkt, hier is wijsheid van God voor nodig om hier een doorbraak in te krijgen. Want het zit potdicht en ik weet niet hoe ik daar doorheen moet komen. Soms zijn er bolwerken van de druk van de wereld op ons leven. Dat je, ik weet niet of u dat soms heet, maar soms heb je wel eens het idee dat je leegloopt. Of heeft u dat nooit? Dat je denkt, man, en dan denk ik, weer een jaar voorbij. Weer een jaar voorbij. En dat deze wereld soms een druk op je leven legt, die soms je leven probeert leeg te zuigen. En het zijn bolwerken waar we mee te maken hebben in ons leven. Maar de grootste bolwerk is een wereld die verloren gaat. Toen Jezus zijn discipelen uitzond, zei hij, Wat is jullie beloofde land? Ga uit in de hele wereld. Israël kreeg een stukje beloofde land. Wij krijgen de hele wereld als beloofd land. Om in te trekken en het evangelie te prediken. En het koninkrijk van kracht door te laten breken. Ik vind het opmerkelijk dat we hebben geen wapens gekregen om stand te houden alleen. Stand te houden is dat je blijft op de plek waar je bent. Maar we hebben wapens gekregen om bolwerken te slechten. Dus over een paar jaar gaan we bij elkaar aan tafel zitten. Zeg, jee, welke bolwerken zijn geslecht in jouw leven? En dat we terug kunnen krijgen, hey, daar en daar en daar en daar. Ik geloof in verandering. Ik geloof in doorbraken van God. Ik geloof ook dat sommige doorbraken bevochten moeten worden. En het volk komt in het beloofde land bij Jericho. En dan vlak voordat ze naar Jericho komt, heeft Jozua een ontmoeting. En die lezen we in Jozua 5. En dan staat er, en het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. En Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstander? Hij zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere en nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met zijn gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn heer tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van de Heer, van het leger van de Heer tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten. Dit is een belangrijke om te onthouden. Doe uw schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. En er ging niemand uit en er ging niemand in. En toen zei de Heer tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moeten rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken. En zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan. En de priester moet op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. Alleen al mooi is hoeveel keer 7 voorkomt in dit stukje. En 7 is het getal van de goddelijke volheid, niet van onze volheid. Maar de goddelijke volheid. God is er helemaal in. Bijzonder wat hier gebeurt. En misschien wel in de ogen van Jozua. Zo, dit wordt een eitje. Toch? Hoeft er alleen maar omheen te lopen. Zo klinkt het. Alsof het volk niks hoefde te doen. Er niks aan de hand was. En het ging allemaal vanzelf gebeuren. En dit moet ons in onze consumptiemaatschappij wel enorm aanspreken. We denken, ik wil heel veel resultaat met zo weinig mogelijk inspanning. Van de week zat ik met een leerling en het ging niet zo goed. Deed hele slechte cijfers en deed eigenlijk niks aan je huiswerk. En ik zei tegen, ik zeg, wat wil je dan, hè, voor je toekomst? Wat is je doel? Nou, zegt hij, mijn diploma halen. Nou, top. Ik zeg, hoe wil je dat gaan halen? Nou, zegt hij, met zo weinig mogelijk doen. Dat is mijn doel. Hij zegt, mijn grootste wens is dat ik niks doe en wel een diploma haal. Het was wel eerlijk. Maar it's not gonna happen. Het gaat niet gebeuren. Bij degene waar het wel gebeurt, zit je gewoon onder je niveau. En dit is in onze maatschappij. Zou eigenlijk Jericho ons wel aanspreken. Wandelingetje maken, de muren vallen, opgelost. Is dit werkelijk wat er gebeurt in dit verhaal? Want ik zou met je willen kijken, wat is de aanloop naar Jericho? Wat zorgt ervoor dat die bevelhebber verschijnt? Want blijkbaar is er iets gebeurd waardoor het leger van de Heer in actie komt. En wat maakt dat er een landingsplaats, een plek is voor het leger van de Heer om uiteindelijk in te stappen? En ik geloof dat dat zit in de aanloop naar Jericho toe. In hoe God eigenlijk het volk klaarmaakt en in positie brengt. En het volk zich in positie laat brengen. Vergeet niet, 40 jaar geleden lieten ze zich niet in positie brengen. En het bracht ze terug in de woestijn. En nu wel, wat gebeurt er? Even terug in de tijd. Mozes sterft. Ze zijn eigenlijk al richting de Jordaan getrokken. En Mozes trekt het beloofde land niet in. Maar vlak voordat hij sterft, zeggen 2,5 stam, namelijk Ruben, Gad en de helft van de stam van Manasse, zeggen het land hier is ook goed. Geef ons dit land. Dus het land voor de Jordaan wordt aan Ruben, Gad en de helft van Manasse gegeven. Dat wordt het gebied wat zij in bezit nemen. Geeft Mozes hen als hun erfdeel. De rest van het volk krijgt een erfdeel aan de andere kant van de Jordaan. Even dus heel belangrijk, deze stammen zijn dus nu thuis. Zijn in hun beloofde land, zij hebben een plek gevonden. En dan sterft Mozes en Jozua neemt het over. En Jozua zegt, wij moeten over de Jordaan trekken. En er zijn natuurlijk gewoon 2,5 stam die zeggen, succes, wij zijn thuis. Ik ben mijn boerderij aan het klaarmaken en mijn vee, et cetera. Succes, de Heere zij met je. Amen. En dan doet Jozua iets opmerkelijks. Ik wil een aantal sleutels noemen die volgens mij het volk klaargemaakt hebben, zodat de bevelhebber van de Heer kon instappen. En de eerste sleutel is, als één volk optrekken. Wat staat er namelijk in Jozua 1, vanaf vers 12, staat het volgende. Jozua roept dan de stammen bij zich. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse, zei Jozua, denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heer, u geboden heeft. De Heer, uw God, geeft u rust en hij geeft u dit land. En uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee zullen in het land blijven dat Mozes u aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar u moet in slagorde oversteken voor uw broeders uit. Alle strijdbare helden. En u moet hen helpen totdat de Heere aan uw broeders rust geeft, zoals aan u. En ook zij het land in bezit nemen dat de Heere uw God hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit en mag u het in bezit nemen. Hij zegt, de eerste sleutels, we trekken als één volk op. Zelfs als de een het al bereikt heeft en de ander misschien nog niet. Dan trekken we ons niet terug, maar trekken we als één volk op. Het kan niet zijn dat jullie hier blijven. Zo mooi wat daar gebeurt. Het is opmerkelijk. Er zijn 12 stammen. En in het Hebreeuws heeft elke naam heeft een betekenis. En ik was echt geraakt als ik zie wat het betekent. De naam Ruben betekent zie een zoon. Naar wie wijst dat? Uiteindelijk naar de Heer Jezus. Want de stammen van Israël, daar uiteindelijk zou de verlosser uit voortkomen. Zie een zoon. En Ruben is degene die altijd naar Jezus als het ware wijst. Simeon, de Heere heeft gehoord. Onze God luistert. Onze God is niet ergens in de hemel met zijn eigen dingen bezig. Die luistert naar ons. We hebben een God die luistert. Levi, de stam van de priesters, waar God bemoeienis heeft met zijn volk, betekent verbonden. God wil zich verbinden aan zijn volk. God wil wonen onder zijn volk. Juda, lofprijs en aanbidding, waar uiteindelijk uit wordt voorgekomen, de leeuw van Juda. Lofprijs en aanbidding, wat dingen doorbreekt. Dan, God is mijn gerechtigheid. Ook het beeld van de genade. Waar God is onze rechter, maar God is ook degene die ons vrij spreekt doordat Jezus de straf op zich nam. Het beeld van de genade. Naftali, worstelen. Betekent dat het soms een worsteling is zoals Jezus worstelde in de hof van Gethsemane. Soms de dingen van God doorgang laten vinden en het koninkrijk van God bouwen is soms een worsteling. Het is niet altijd met de feesttoeter in je mond door het leven lopen, omdat met God altijd alles makkelijk gaat. Soms is het worstelen, soms is het bevechten, soms is het ergens voor gaan. Maar zij, toen Naftali geboren, ik heb geworsteld, maar ik heb overwonnen. Gad, er komt hoop. Mooie betekenis, hè? Er komt hoop. Wijzend naar de Heer Jezus. Azer, geluk, zaligheid. Dat is wat God wil geven. Zaligheid, geluk. Niet het geluk van ik heb mijn nieuwe PlayStation en daar mag je blij mee zijn. Maar nog veel dieper. Een vrede, een rust. De vredevorst. Vredevorst gaat niet alleen over geen oorlog. Vredevorst gaat in het diepste hier. Als je hier vrede komt, voel je namelijk geen oorlog. Als je hier diepe vrede komt. Issachar, betekent God heeft mij beloond. God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. God is een beloner die zich wil laten vinden. God heeft me beloond. Het is ook het beeld van de zegen. God is een God die wil zegenen. God is een God die wil geven in ons leven. Maar hij wil wel bouwend geven. Hij wil geven wat ons bouwt en wat ons verder werkt. Maar hij is ook een beloner. Zoals je als ouder trots bent en beloont op het moment dat je je kinderen ziet. Zebulon, bijwonen. God is de bijwoner in jou en mijn leven. Zoals het Nieuwe Testament zegt. En hij heeft woning gemaakt in onze harten. Hij is de God dichtbij. Hij is de God die wil spreken in ons leven. Efraïm, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende. De boodschap van hoop is dat ook al is er in jouw omgeving ellende, dat God je er doorheen helpt en boven stelt en je krachtig wil maken in de diepste momenten van je leven. Dat is wat anders dan dat het altijd makkelijk is. Maar dat hij je krachtig wil maken. En Manasse, God heeft mij doen vergeten. Dat betekent dat wat mij overkomen is niet langer over mij heerst. Niet langer de claim over mij heeft. Maar eigenlijk, God heeft mij doen vergeten, losgemaakt van. Mag ik zeggen dat als je alle namen van de stammen samenvoegt, mag volgende sheet. Dat je eigenlijk zegt, dat is het evangelie van Jezus. Dat is het evangelie van Jezus. Maar wat als je een van de stammen thuis laat? Wat als een van de dingen niet mee optrekt? Wat als we dit evangelie uit elkaar trekken? Wat als Ruben niet meegaat, zie een zoon. En Jezus niet langer centraal staat. Niet meer het middelpunt is. Wat gebeurt er met de boodschap die je brengt? Wat gebeurt er met hoe je optrekt? Wat gebeurt er als schat niet meegaat? Er komt hoop. Dan verlies je je boodschap van hoop. Wat als het volk Israël het beloofde land ingetrokken was zonder zie je, er is een zoon. En zonder er is hoop. En zonder Manasse, God heeft mij doen vergeten. Want dat wat op mij afkomt zal niet over mij blijven heersen. En ik denk de eerste sleutel die hier staat is als één volk optrekken. Je kunt geen delen uit het evangelie weglaten. Je kunt niet, ik zei het vorige keer, als soort pick and choose en zeggen dit wel en dat niet. En dat is waarom soms een kerk ook krachtig wordt als je de zoon van God degradeert. Als je hem degradeert tot een goed mens of het was misschien wel. Dan hou je de kracht van de zoon van God weg. Dan hou je Ruben eruit. En dan kun je nooit je beloofde land innemen. En al deze dingen zijn nodig. En het een wil ik misschien liever dan het andere. Maar naast zie een zoon en hoop en de zegen. Is er soms ook de worsteling om het koninkrijk van God door te laten breken. Is er soms ook het vruchtbaar worden in de omstandigheden die je liever niet zou kiezen. Die op je pad komen. Waarvan ik wil zeggen, ik geloof nooit dat God ze geeft. Ik geloof wel dat God ons er doorheen leidt. Op het moment dat het op ons pad komt. En eigenlijk, dit is de eerste sleutel. Alleen samen vertegenwoordigen ze het beeld van Christus. Als we deze dingen uit elkaar worden we krachteloos. Jezus zei het ook. Een koninkrijk wat in zichzelf verdeeld is, houdt geen stand. En daarom mensen, in het optrekken in deze tijd hebben we de Rubens, de Simeons, de Levi's, de Judas, de Dans, de Naftali, de Gad, de Aser, de Issachar, de Zebulon, de Ephraims en de Manasses allemaal nodig. Allemaal nodig om het evangelie van Jezus door te laten breken. Als één volk optrekken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, elke stam had ook een eigen karakter. En soms schuren karakters aan elkaar. Soms schuren die stammen aan elkaar. De levieten die vooral bezig waren met de lijn naar God toe. Maar de anderen die bezig waren met iets anders. En in plaats van elkaar te bevechten, trekken ze samen op richting Jericho, de stad met zijn poorten. Omdat ze zeggen, we zijn niet bedoeld om tegen elkaar op te trekken. We zijn bedoeld om met elkaar naar Jericho te trekken. En met elkaar Jericho om te gooien. De sleutel 2. Als ze dan gaan optrekken, komen ze bij de Jordaan. En dan staat er, de Jordaan was buiten zijn oevers getreden. En hoeveel van de Israëlieten zouden zeggen, Jozua, is het dan wel nu het moment? Is het nu dan wel het moment om in te stappen? En hoeveel van ons herkennen dat soms de Jordaans, de dingen die je door moet trekken, de stappen die je moet nemen, voor je gevoel buiten hun oevers treden? dat je denkt, het was echt makkelijker geweest als we in het droogteseizoen waren overgetrokken. Dan klinkt dat een beetje tegenstrijdig, maar voor de Jordaan is dat fijn. En soms, als je in het plan van God wil gaan lopen, lijkt de Jordaan buiten zijn oevers te treden. En komen er situaties op je pad waarvan je denkt, ik krijg het niet meer gekanaliseerd, netjes in die bedding, maar het klotst eroverheen en er gebeurt van alles. En hoe moet ik hier doorheen komen? Waarom komt dit op mijn pad? Waarom gebeurt dit? Hier heb ik niet voor gekozen, maar het kruist me. God, u heeft me beloofd, een land beloofd, maar dat land ligt wel over de, aan de overkant van deze rivier die buiten zijn oever zit. Hoe moet dit? Zijn er mensen die dit herkennen soms in hun leven? Wel, toch? Ja. Alleen God is niet zo onder de indruk van Jordaans. En dan gebeurt er eigenlijk iets moois. Dan zegt Jozua, de priesters gaan hun voet op het water zetten. En dan zal de Jordaan splijten. En dan gebeurt er wat opmerkelijks. Dan zegt hij, de priesters lopen naar het midden. En ik wil dat ze daar blijven staan. Op het diepste punt van de Jordaan blijven zij staan. En dan trekt het volk er doorheen. En op het diepste punt ontmoeten ze de ark van God. En van daaruit trekken ze verder. En ik vond dit zo'n mooi beeld. Op het diepste punt van ons leven is God niet afwezig. Op het diepste punt van ons leven plaatst hij zijn aanwezigheid. Is hij die Yahweh die er zal zijn? Durven we onze ogen open te doen? En soms te zeggen, ook al klotst de rivier over zijn oevers heen. God, u baant een weg hier doorheen en ik ga er niet alleen doorheen. U zult hier zijn. Sifra zei het vorige week in de zang niet. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. U bent met mij. En wat is er daar? U geeft mij een dis. God geeft ons eten in het aangezicht van onze vijanden. En eten bekrachtigt je. Het is de belofte dat God je bekrachtigt in de diepste momenten van je leven. Dan ben ik niet meer bezig dat ik moet uitkijken dat diepe momenten niet komen. Dan denk ik, kom maar, want ik ben niet alleen. Ik kom er doorheen. Samen met hem. En daarom de tweede sleutel is, durven we vast te houden dat God is er altijd. Op het diepste punt van je leven ben je nooit alleen. Daar plaatst hij de ark. Daar plaatst hij zijn aanwezigheid. En dan kunnen dingen je niet overspoelen. Dat betekent nog steeds wel, als ik Israëliet was en ik moest door die Jordaan heen, die heel hoog was, dat ik daar wel liep, u bent hier. Maar ik vind het eigenlijk best eng. Moet je voorstellen dat er gewoon dat je tussen dat er zo'n hele hoge wol van water is. En dat je daar langs loopt. En dan op het diepste punt. Nou, ik geloof niet dat alle Israëlieten daar fluitend doorheen liepen. Dat geloof ik gewoon niet. Ik geloof dat ik misschien onderweg ook wel even zou twijfelen. U niet misschien, maar ik wel. Dat ik denk, nou God, ik hoop dat u het lang genoeg tegenhoudt. Heel slecht gedacht, denk ik, dat ik zelf zo denk, als ik maar aan de overkant ben. Toch? Ja, en mijn kinderen dan. Oké, die ook. En ik bedoel ermee dat God is er in het diepste moment, maar soms zijn dat wel moeilijke momenten waar je doorheen, waar je soms vast moet grijpen aan, u bent er en u zult me hier doorheen leiden. God is er altijd. En dan doet God iets moois, sleutel 3. Dan zegt hij, als je dan in het midden bent van de Jordaan, wil ik dat elke leider van de stam een steen meeneemt. Niet van de rand, maar uit het midden van de Jordaan pak je grote steen en die neem je mee naar de zijkant. En als je op de oever bent, dan richt je die stenen op als een gedenksteen. En toen dacht ik, uit het diepste van jouw leven maakt God gedenkstenen. Uit de diepe momenten van jouw leven kunnen stenen voorkomen die voor volgende generaties of voor mensen die er nooit geweest zijn, een gedenksteen en een getuigenis zijn van de kracht van God door jouw leven, hoe hij jou door dingen heen geleid heeft. En het betekent dus niet alleen dat we zeggen, God, u leidt me hier doorheen, maar ik wil hier ook getuigenis van geven. Uit het diepste van mijn leven wil ik gedenkstenen meenemen die ik neerzet op de zijkant en zeg, hey, je ziet mijn situatie misschien niet meer, maar hij was er, hè. Ik ben hier niet zomaar gekomen. Hij heeft me door de diepte geleid en hij was trouw in alles. God vraagt ons om gedenkstenen op te richten van de diepte van ons leven. En aan de andere kant is, zonder diepte dus ook geen gedenkstenen. Wij willen heel graag getuigenissen, maar zonder moeilijke situaties ook geen getuigenissen. Want dan gaat alles gewoon goed. En dit vergeten we wel eens. We hebben ook zieken nodig om genezingen te hebben. Toch? Maar God wil van diepe momenten gedenkstenen maken. En je hoort het toch gelijk als iemand ergens doorheen gegaan is. Soms hoeft hij het niet eens te zeggen, maar je hoort het, je voelt omdat je de gedenksteen ziet staan. God wil gedenkstenen maken. Plaats gedenkstenen op de oever. Stenen meenemen. En jouw diepste momenten zullen momenten worden die tot gedenkstenen zijn voor anderen. En dat ook vast te houden als je door de Jordaan heen gaat. Dit wordt op een dag een getuigenis voor een ander. Want hij zal me hier doorheen leiden. Weet je waarom ook gedenkstenen zo belangrijk zijn? Omdat het geloof geeft voor de toekomst. Als ik terugkijk, daarom zegt de Bijbel ook, spreken over de grote daden Gods. Als ik spreek over wat God gedaan heeft, geeft het mij automatisch geloof voor wat hij nog gaat doen. Dus het is belangrijk om te getuigen. Maar in getuigen hoort niet alleen het wonder, maar hoort ook soms te delen wat zo'n situatie met je gedaan heeft. Ik was bang toen ik die wol met muur van water zag. Maar ik wist dat hij er was en hij heeft me tot hier gebracht. Delen wie God in het diepste geweest is. En ik geloof dat we dan zo'n getuigenis kunnen zijn. Plaats gedenkstenen. Mensen gaan met stenen sjouwen. Zet je tuin er vol van. Wij hebben ook zo'n plek. Niet in onze tuin. We hebben zo'n plek op Churchbook. Op Churchbook zit de oever van de Jordaan. Namelijk, het is een plek waar je getuigenis kan delen. Het is een plek waar je kan delen wat God gedaan heeft. Dat is waar jij gewoon een gedenksteen neer kan leggen. Hey, en mensen, voor jou en mij is dat een plek waar ik langs kan lopen. Is even langs kan scrollen. Misschien wel, als God wat verder weg lijkt. Denk, ik ga daar even lezen wat God gedaan heeft. Oh, als God het in hem kan en bij haar kan, kan niet ook bij mij. Het geeft me geloof. Dus vul die plek met getuigenissen. Sleutel 4. Sleutel 4 mag erop. Ik heb hem genoemd, je leven opnieuw toewijden. Mijn eerste titel was, maar die vond ik niet zo passend, besnijd je onbesneden gebieden. Hij dacht, ja, dat is niet helemaal een goede tekst. Maar het is eigenlijk wel wat de lading dekt. Want wat gebeurt er? Ze komen aan de overkant van de Jordaan en ze zijn natuurlijk 40 jaar in de woestijn geweest. En ze zijn gestopt met besnijden. Het was iets wat Abraham ingevoerd had. Was het beeld van de toewijding van God. Elk kindje zou, hè, wat was het op welke dag? Wie is de echte? Op de 8e dag zou besneden worden. En dan was het teken van toewijding en gewijd zijn aan God. En dat hadden ze 40 jaar niet gedaan. Even meedenkend. Eerst zat je nog veilig aan de andere kant van de Jordaan. Hè, ook voor de vijanden die daar aan de andere kant zitten. Dan ga je door de Jordaan heen. Dan zit je in het land van de vijand. En dan gaan ze alle mannen besnijden. Er zijn mannen die nu gelijk zo zitten. Dan gaan ze gewoon alle mannen besnijden. Moet je je voorstellen hoe kwetsbaar je dan bent. Als op dat moment de vijand aan zou vallen, dan vecht je niet lekker. Kan ik je zeggen. Misschien dat sommige dames zich daar niks bij voor kunnen stellen, maar alle mannen weten wat ik bedoel. Dan vecht je niet lekker. Want je hebt tijd nodig voor herstel. Maar ja, daar denk ik dan weer aan. Denk, dat is echt raar. Waarom niet voor de Jordaan dat te doen? Waarom erna? En En eigenlijk wat Jozua zegt, het enige wat ons sterk kan maken is onze toewijding aan onze God. Het eerste wat nu moet gebeuren is dat we ons toewijden aan onze God. En alle mannen worden besneden. En moeten ook herstellen daar, op die plek. Ik zou eigenlijk willen zeggen, in de woestijn was de toewijding was verloren gegaan. Het was allemaal wat gemakkelijker geworden. En soms is dat het risico wat gebeurt als we langer op weg zijn met God. Dat we gemakkelijker worden. Dat we wat lauwer worden. Dat we wat matter worden in ons geloof. Dat we het een beetje laten gaan. Maar als we in het beloofde land komen, maar ook weten dat we daar de strijd aan moeten aangaan, redden we het niet meer met matheid. Dan moet je je opnieuw toewijden. Dan moet je opnieuw zeggen, ik maak schoon schip met alle dingen die mat geworden zijn. Alle dingen waar ik lauw in geworden ben. Alle dingen die ik een beetje heb laten gaan. Waar ik gemakkelijker in geworden ben. Ik wil er opnieuw scherp in worden, want het is de enige manier om het beloofde land in te nemen. Jozua wist, als we dit land in moeten nemen, moet dit op orde komen. We moeten ons toe gaan wijden. En ik geloof in de tijd van vandaag wil God zijn kerk, zijn gemeente gaan gebruiken om Jericho's te gaan laten vallen. Maar het betekent ook voor ons dat we ons net als Jozua klaar gaan maken om als één volk op te trekken, door de Jordaan heen te gaan, gedenkstenen op te richten, maar ook onze levens toe te wijden. En zeggen, ik ga er radicaal voor vanaf dit moment. Ik ga me toewijden aan mijn God. En daarna vieren ze Pascha. Eigenlijk het avondmaal, wat wij ook vieren. En ze wijden zich toe aan hun God, sleutel 4. Sleutel 5. Wie heeft de lied? Want als Jozua dan aankomt en hij ziet deze bevelhebber. Ik zei net al, je moet even opletten op die zin. Die bevelhebber zegt, doe je schoenen uit. En in het hele Joodse denken, je schoenen uitdoen is eigenlijk van je recht afzien. Afstand nemen van je positie. Jezelf plaatsen onder. Deze plek is heilig. Ik maak mezelf klein. Ik maak mezelf lager. Jozua heeft aardig wat battles gevochten. Jozua had ongetwijfeld ideeën over hoe ze Jericho aan konden vallen. Ik denk niet dat hij bedacht had om eromheen te lopen. Was niet in zijn strategie voorgekomen, denk ik. Maar had ideeën over hoe het moest. En dan zegt die bevelhebber, doe je schoenen uit. Kortom, wie geef je de lead? Ga jij het doen? Doe je het op mijn manier. Wie heeft de lead? Wie is de echte bevelhebber? Ik ben de bevelhebber van de Heer. Maar mag ik ook jouw bevelhebber zijn? Durf je het op mijn manier te doen? En Jozua doet zijn schoenen uit. En die zegt, al mijn ideeën, al mijn gedachten, over hoe ik vind dat de doorbraak plaats moet vinden, over hoe ik vind dat de muren moeten gaan vallen, over hoe ik vind dat we moeten gaan vechten, ik leg ze aan uw voeten neer. En ik doe mijn schoenen uit. En ik geef u de lead. Willen we volgers zijn van Gods manier en niet zelf de lead hebben? Eigenlijk de vraag, wat is goed voor nu? Zoekend steeds, wat is goed voor deze strijd? Wat is uw manier? Soms hebben we dromen over wat we vinden dat God moet doen en hoe die het moet doen. En soms zegt God, dan doe je schoen uit. En doe het op mijn manier. Dit is precies, je ziet Jezus het nooit hetzelfde doen. Want wat zegt hij? Ik doe wat ik de Vader heb zien doen. Jezus deed zijn schoen uit. En hij zei, u heeft de lead. En ik doe wat ik u heb zien doen. En de ene keer deed hij het zo, de andere keer deed hij het zo, de andere keer deed hij het zo. Er zijn unieke Godstrategieën voor elke situatie. Ik geloof zelfs dat er Godstrategieën voor diverse regio's, gebieden, steden, gemeenten, dat er diverse strategieën zijn. En die strategieën kunnen verschillen. Maar God strijdt uniek in elke situatie. Heb ik de lead? Of heeft hij de lied? Durf ik voor de Godstrategie te gaan? Durf ik het los te laten? We zeggen wel eens, we moeten God niet voor ons karretje spannen. Nee, dat klopt, want als God voor ons karretje is, zit ik op de bok. Als God voor het karretje is, sta ik op de bok en dan voert hij uit wat ik wil. Wij gingen naar Roemenië, moesten wel eens met van die karren, met van die paarden ervoor. Dan degene die op de bok zit bepaalt waar het paard heen gaat. En die leidt. Maar bij God is het als het goed is precies andersom. Als het goed zit hij op de bok en ben ik het paard. En leidt hij mij waar te gaan. Ik moet God niet voor zijn karretje spannen. Ik wil voor het karretje van God gespannen worden. U niet? Want man, hij weet waarheen, hij weet hoe. En dit wordt fantastisch als hij leidt. Maar dat betekent soms wel dat Jozua dacht, we gaan aanvallen. En God zei, nee hoor, we gaan wandelen. Wandelen? Hey, later zie ik bij David ook, hè. Dat God zegt, wacht. En pas als je het geritsel in de struiken hoort, dan pas moet je aanvallen. Dat was volkomen strategisch onlogisch. Het sloeg helemaal nergens op. En de andere keer zegt God, val aan, ga ervoor. Dus we kunnen er ook geen formule van maken. Van ja, zo ging het, zo moet het altijd gaan. Nee, in elke situatie opnieuw moeten we zoeken, wat is uw Godstrategie voor dit moment? Wie heeft de lead? Wie heeft het bevel? Sleutel 6. Ik heb er 31. Nee. Sleutel 6. Sleutel 6 is leren luisteren. Er gebeurt iets opmerkelijks als zij rond Jericho gaan wandelen. Zeg ze, je loopt er rond en je praat niet. En het enige wat je hoort, is de priesters die op de ramshoorn blazen. Je hoort alleen maar het geluid van de ramshoorn. Ze lopen rond Jericho zonder te spreken. Als je spreekt, hoor je namelijk niks meer. Als je spreekt, hoor je alleen je eigen stem. Daar ben je op gefocust. En God zei, ik wil dat je de ramshoorn hoort. Waarom de ramshoorn? De ramshoorn voor hen had een direct verband naar Abraham en Isaac. Abraham die Isaac offert. En dan vraagt Isaac, hoe moet dit nou in deze situatie? En wat zegt Abraham dan? God zal erin voorzien. En dan komt er uiteindelijk een ram. En die wordt geslacht. De ramshoorn had direct het verband met het zinnetje, de Heere zal erin voorzien. En wat voortdurend eigenlijk het volk hoorde, als ze in stilte erachter lieten en de ramshoorn hoorden, God zal voorzien. God zal voorzien. God zal voorzien. Misschien wel 20 kilometer lang. God zal voorzien. En er werd zo'n geloof gebouwd, zo'n verwachting gebouwd. En dat ze niet konden spreken van, ja, maar dit lijkt mij eigenlijk een betere strategie, of ik vind dat het zus moet zijn. God zal erin voorzien. We lopen achter hem aan. En ik vind het zo mooi dat we soms moeten leren luisteren naar wat God spreekt over sommige situaties. En we zijn een aardig tijdje op weg. En ik moet je zeggen, ik denk dat we in onze, ook in onze jeugdministerie soms missers hebben gemaakt. Omdat we aan het spreken waren over wat we gingen doen, zonder te luisteren naar wat God wilde doen. En dan ging het heel enthousiast en dan ging het met passie. Maar hadden we niet de vrucht die we soms hadden als we stil werden en luisterden en zeiden, maar dit is de strategie hoe je het moet doen. En dan klopt het soms niet met datgene wat je natuurlijk ziet. Ik heb het wel eens eerder verteld, we hadden jeugd in een hele kleine ruimte. En ik had echt het idee dat God had gesproken. Voor degene die het al gehoord hebben, heb je gewoon opnieuw de gedenksteen, loop je er nog een keer langs. God had gesproken, je moet in de grote zaal moet je jeugd gaan houden. Een zaal zo nog iets groter dan dit. En we hadden op dat moment, denk ik, een mannetje of 20 op onze jeugd. En we hadden met de jeugdleiders gesproken. En ik had echt het idee, God zegt dat we dit moeten spreken. En ik zeg, zaterdagavond gaan we dit zeggen tegen onze jeugd. Die zaterdagavond bleek het Nederlands elftal te spelen. Dus we waren met 5 jeugdleiders en 1 of 2 jeugdleden. En ik dacht, wat ga ik nu doen? Alles in mijn hoofd, denk ik, laat maar, weet je wel, dit ga ik volgende keer doen. En Dit is soms wel waar me gewoon een hekel aan heeft. Ik zeg, ga je gewoon. En dan, ik ging daarvoor, zeg, jongens, 2 hè. En de rest wist het al, van die 4 jeugd, 2. Ik zeg, we gaan jeugd houden in de punt. Vanaf volgend seizoen, over een paar weken, gaan we jeugd houden in de punt. En God gaat de zaal volmaken. En die 2 keken even en dachten, nou ja, in dit zaaltje is het ook al redelijk leeg. Dus dat wordt hem niet. En vanaf augustus gingen we jeugd houden in de punt. En het eerste half jaar in die hele zaal was gewoon alleen dit gevuld. En er stonden 5 mensen op het podium. Ze zeiden, we gaan het ook met een band doen. Dus we hadden de hele band staan voor dan. En dan was dus de helft van de rij leeg. Want die hadden daar een plek, maar stonden dan op het podium. En dan ging, maar we hadden het idee dat God gesproken had. En we zeiden, je draai je om en op een dag wordt deze stoelen vol. In ons laatste jaar als jeugdleider gingen we meer dan 500 mensen op jeugdweekend. En het betekent dat je soms luistert en begint te spreken wat God in je hart geeft. Weet je, en ik geloof dat God ook iets in dit huis gaat doen. En God heeft een heleboel in dit huis gedaan. Als ik kijk, sommigen waren erbij in het loket. Als ik kijk hoe we in het loket waren, wat God heeft laten toenemen, ook in kracht en in toename van zijn heerlijkheid. En als ik zie de afgelopen jaren welke getuigenissen God geeft, en dit is soms zoeken. Het is soms zoeken waar kracht te zetten, waar te luisteren, waar in te houden. En het vraagt een fijngevoeligheid om te zoeken wat God wil doen. En tegelijkertijd durf ik te zeggen, net als u zijn we allemaal soms onvolmaakt in dat zoeken. Maar wel gepassioneerd. Wel gepassioneerd. En hij gaat werken. En hij gaat bewegen. En ik heb geloof dat mensen tot geloof gaan komen. Ook in dit huis. Ik heb daar geloof in. Ik geloof dat we een keer in een ander huis komen. Dat geloof ik. Misschien dat ik had net zo goed naar mijn zin hier. Maar ik geloof dat. Dat God ons op een andere plek gaat brengen waar soms meer ruimte is. Alleen ik weet nog niet even helemaal hoe. U misschien ook niet. En dus lopen we achter de ramshoren aan. En luisteren, luisteren, luisteren. Om de boodschap te onderscheiden. Wat is uw timing? Wat is uw moment? Wat is hoe? En zo loopt het volk gewoon 6 dagen. Moet u voorstellen dat we gewoon 6 zondagen achter elkaar 20 kilometer gaan lopen. Ik zeg, ja, God heeft gesproken, we gaan 20 kilometer. Ik mag trouwens ook niks zeggen. We hebben 1 iemand die doet het. Voorop. Ik weet niet of we volle bak hebben. Elke week. Ik weet het niet, zeker niet met dit weer. Ja, het was code oranje. Nou, sorry. Ja, ik doe even vanuit huis mee, weet je wel. Neemt er iemand een webcam mee, zo, om vooraf te lopen, et cetera. Nee, maar leren luisteren, weet je. Ik denk dat dit echt een belangrijke is, soms te leren. Luisteren, wat is uw timing? Wat is uw momentum? En dan gebeurt er iets. Na 6 dagen, zegt de Bijbel, dan geef je de langgerekte toon. Dat zegt ons natuurlijk helemaal niks. En denk ik gewoon, oh, dat is enthousiaste blaas of zo. Weet je wel, denk ik dan als Hollander. Maar de langgerekte toon was de toon die waarin van de kroning van een koning. Waarin God tot koning werd gekroond. Alsof van, en nu zijn we er, nu is het binnen. Dat is uiteindelijk wat er in die langgerekte toon zat. Dit is het momentum. En voor ons is soms zoeken, ook in gebed, ook als je dingen op je hart krijgt. Wanneer hoor ik? En de korte tonen, dat was wat er gebeurde. Want je kan geen melodie spelen op een ramshoorn. Dat is gewoon 20 kilometer lang. Gewoon. Wanneer hoor ik? En God, hey, nu hoor ik de langgerekte toon. Dit is het moment om te gaan. Dit is het momentum. Net zoals Jezus dagenlang niet naar Lazarus ging, wat niemand snapte, en ineens gaat hij. Ineens zegt hij, dit is het moment. Ik zeg als God, geef me de gevoeligheid, geef ons de gevoeligheid. Wat zijn de korte tonen? Want als we dan gaan, lopen we tegen de muren op van Jericho. En wat is de langgerekte toon, zodat de muur valt? En dit vraagt afstemming en dit vraagt oefenen. Het vraagt soms falen. En dat is mooi, bij God mag je falen, want je bent zijn kind. Je mag gewoon oefenen. Maar die scherpte in de geest te krijgen. Jezus was daar zo scherp in. Daar zo scherp in te worden. Laatste sleutel. God zegt, als je op Jericho instapt, sla je alles met de ban. Alles. Je mag niks houden voor jezelf. Terwijl normaal gesproken was als je als leger aanviel, het loon voor de helden, voor de krijgers, was wat je plunderde. Dat was je beloning. Dus nu moet je vechten, je krijgt er niks voor terug. God zegt, je slaat alles met de ban en alleen het goud en zilver wordt naar mij gebracht. In mijn koninkrijk gebracht. Je slaat alles met de ban. Jericho was de stad van de maangod. Was vol met dingen die niet bij God hoorden. En God zegt, sla alles met de ban. En Jozua 4 vers 18 zegt, als je het niet met de ban slaat, slaat u zichzelf met de ban. Eigenlijk, dan kom je eronder. En God zegt eigenlijk, als je niet radicaal de dingen die niet uit mij zijn weghaalt uit je leven, op termijn zal het jouzelf met de ban slaan. Je verzwakt jezelf. En Mago zei dat ooit zo mooi. Ze zei, als mens kiezen we altijd zo vaak voor datgene wat ons verzwakt. Omdat het op de korte termijn iets lijkt toe te voegen, maar op de lange termijn uiteindelijk ons zwakker maakt. En ik vond het zo'n mooie uitspraak, ik ben het nooit vergeten. Ik denk, ja, dat is precies wat er gebeurt. En als we verslappen en als we niet de dingen die niet uit God zijn met de ban beginnen te slaan, dan is het uiteindelijk iets wat je pakt en wat je wegzuigt en wat je verzwakt en de kracht uiteindelijk uit je weghaalt. En ik geloof dat heel veel christenen zwakker zijn dan dat ze zouden moeten zijn, kunnen zijn. En het is een oproep voor toewijding en voor radicaliteit om af te rekenen met de dingen die niet uit God zijn. Weet je, en het zijn vaak niet de grote zonden. De Bijbel zegt, het zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven. Want grote zonden zijn zo makkelijk aan te wijzen dat het niet goed is. En ik merk soms, grote zonden raken vaak één persoon. Kleine zonden raken vaak groepen. Die verspreiden zich, omdat ze vaak minder zichtbaar zijn. En het zijn vaak de kleine dingen die de wijngaard bederven. Als ik in mijn eigen leven kijk, wat rooft soms mijn vrede? Gewoon irritatie. Irritatie ergens over. Dus je vrede weg. Zijn er meer mensen die zich soms irriteren? Ja, hè? Heb je toch gelijk een rotdag? Toch? En je ziet ineens niet meer wat er mooi is. Je kan een mooie dag hebben, er hoeft één ding te gebeuren en je hele gevoel kan weg zijn. Het zijn de kleine vossen. En wat doe je dan vaak? Dan ga je die irritatie delen. Dat is leuk, daar hebben de anderen ook last van. En die andere zegt, ik had eigenlijk een leuke dag, maar ik hoorde nu wat er toch gebeurd was. En dit zijn de kleine vossen waarmee ik me soms gewoon laat pakken. Dus ik hou hem maar gewoon eerlijk bij mezelf, hè, want het is altijd makkelijk om naar de ander te kijken. Het zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven. En eigenlijk waren het ook maar een paar kleine dingen die een van de Israëlieten wegnam, die het volk verzwakte. Sorry, toch sleutel 8. Namelijk, vergeet je sleutels niet. En ik bedoel deze heel serieus. Want soms, als je succes hebt en als het loopt, dan verslap je. Overwinning en succes kunnen je soms overmoedig maken. Kom maar op, we hebben net Jericho verslagen. Ah, er ligt Ai, niet zoveel mensen voor nodig, joh. Doet er allemaal niet zo toe. Rustig aan. En soms, als dingen alleen maar goed gaan, worden we overmoedig. En door ons succes vergeten we onze sleutels. En als je je sleutels vergeet, blijft de deur gewoon dicht. En blijft de muur staan. En als je je sleutels vergeet, dan kan een Jericho vallen, zolang je je sleutels hebt. Maar een klein gehucht als Ai, lees het verhaal maar daarna. Een klein gehucht als Ai, ineens een onoverkomelijk probleem worden. Gewoon omdat ze hun sleutels vergaten, de boel niet met de ban sloegen, niet zochten naar toewijding. Wat als er geen samen meer is? Dan komen de eerste barsjes, als we niet als één volk optrekken. Wat als we geen gedenktekens oprichten, dan bouwen we geen geloof. Dan zijn we niet meer gefocust op de God die er altijd is. En de God die de Jordaan doet splijten. Dan zijn we niet meer gefocust op hem. Wat als er geen Gilgal is? En we net als in de woestijn eigenlijk 40 jaar lang maar het een beetje laten gaan. En eigenlijk onze toewijding verliezen. Wat als ik het bevel neem in plaats van hij? Omdat ik denk dat ik wel weet hoe het moet en hoe het zal gaan. Dan wordt zelfs Ai een probleem. Wat als ik mijn focus verlies op de bazuin. En niet meer aan het onderscheiden ben wanneer het te korte stootjes zijn. En wanneer het te langgerekte toon is. Dan ben ik in eigen kracht ben ik aan het rennen. En ik denk, ach, de muren van Jericho zijn gevallen, dan stelt dit toch niks meer voor. Wat als we de banden vergeten? Dan wordt zelfs een gehucht als Ai een onneembare stad. En ik denk wel eens, volgens mij zijn dit de dingen die soms de kerk en de gemeente van Jezus verzwakt hebben. Maar weet je wat het mooie is? Daarna wijdt het volk zich toe. Ze struikelen over Ai. En dan zeggen ze, heeft iemand mijn sleutels gezien? Waar zijn mijn sleutels? En ze gaan op zoek naar de sleutels. En ze beginnen de sleutels weer toe te passen. En ze wijden zich toe. En ze gaan ervoor. En dan staat er ineens, en Jozua veroverde die. Jozua veroverde. Dit is de belofte voor jou en mij. Dat we het beloofde land in mogen nemen. Maar dat we altijd zorgen dat die sleutelbos daar is. De sleutelbos geeft de overwinning. In jou en mijn leven. Met de sleutels in de hand is niets onmogelijk. Zullen muren gaan vallen. Niet door onze kracht, maar door hem die we volgen. Dan mag je juichen. Niet omdat je zelf zo hard gestreden hebt. Maar omdat je de sleutels gebruikt hebt die hij je gegeven heeft. De strijd wordt niet gewonnen door gevecht. De strijd wordt gewonnen door samen, door toewijding, door luisteren, door gevoelig zijn op de Heilige Geest. En dan is er geen enkele muur bestand. Geen enkele muur is bestand. Geen enkele Jordaan kan je dan overspoelen. En het kost soms strijd. Maar dan zegt God, ik heb je de stad al gegeven. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, u heeft een doel voor uw gemeente. Hier en hier buiten zijn Jericho's. Hier buiten zijn Jericho's met naar menselijk maatstaven onneembare muren. Maar u geeft uw gemeente, u geeft ons in ons leven sleutels zodat muren kunnen vallen. Zodat er mensen tot bekering gaan komen. Zodat uw koninkrijk door gaat breken. Zodat er mensen bevrijd, hersteld en genezen zullen worden. Heer Jezus, en het was geen eindje van alleen maar een wandeling. Het was het proces van toewijding. Het was het proces van er samen voor gaan. Het was het proces van de ban slaan over dingen die er niet horen. Heer Jezus, en ik bid dat u ons opnieuw scherp maakt. Er ligt een land aan de andere kant van de Jordaan. En ik wil tegen je zeggen, aan de andere kant van jouw Jordaan, misschien wel jouw moeilijke situatie waar je nu middenin zit, aan de andere kant ligt een beloofd land. En ik wil je blik meenemen, aan de andere kant is beloofd land. Dit is niet wat je tegen zal houden. Dit is waar God je doorheen wil leiden. Dit is waar God je doorheen brengt. En de ark gaat voor je uit. Zijn heerlijkheid baant de weg. Heer Jezus. Heer Jezus, ik nodig u uit. Ik heb op mijn hart, zijn mensen vandaag zeggen, het lijkt alsof ik kijk naar een Jordaan die buiten zijn oever getreden is. Ik weet niet zo goed hoe die hier doorheen. En hier moet God echt iets in doen. Hier moet echt iets in gebeuren. En soms voel je alleen. Maar ik geloof dat God zegt, ik wil met je optrekken. En ik wil een baan breken door de Jordaan heen. En de priesters zetten hun voet op het water en droegen de ark. Ze waren naar het midden van de Jordaan. En ik heb het idee dat we dat ook voor jou mogen doen. Als er situaties zijn die misschien wel vastzitten in je leven, of waar een nood is of waar een vraag is. Ik wil je vragen om te gaan staan. En ik ga vragen of er dadelijk priesters zijn die als het ware de heerlijkheid van God over je leven uit willen spreken. Zeg, hey, we lopen met je mee. En we plaatsen de heerlijkheid van God voor je uit over deze situatie. Zijn er mensen voor wie dat geldt? Ga dan een moment staan. Ja, daar heb ik echt gebed voor nodig. Zo het idee dat God dit zegt. En het kan op verschillende punten in je leven zijn. Je zegt, hier is echt. Zijn er meer mensen? Ik wil vragen of mensen in je omgeving gewoon gaan staan en een hand op je schouder leggen. Goed vindt. gaan we eerst stil zijn. Heilige Geest, ik nodig u uit. Heren, wij willen voor deze mensen vandaag, als ware de priester zijn die de voet op het water zet. En uw heerlijkheid uitspreken over hun leven. Uw tegenwoordigheid, de God die er zal zijn. De God die een beloofd land ziet aan de andere kant van dit. Waar jij misschien niet ziet hoe je hier doorheen te komen. Maar God ziet een beloofd land. En dat God je er doorheen zal trekken. En we spreken leven over je uit. En begin gewoon te bidden. Misschien heb je een woord of een gedachte. En dan spreek je dat uit gewoon. Hiermee wil ik je mee bemoedigen. Maar ik plaats de heerlijkheid van God boven je leven. Voor je leven. Om je leven. Over je leven uitspreken, dat deze situatie is niet blijvend, maar dat God je er doorheen zal leiden. Dit zal een plek zijn waar je gedenkstenen van meeneemt. En mensen zullen er langs gaan lopen en zien hoe God daar was. Het wonder wat God in je leven gedaan heeft. En ik profiteer over je leven dat je beloofd land zult inlopen. Beloofd land. Voor jou is er beloofd land. Voor jou is er beloofd land. Voor degene die thuis zit, als het eigenlijk geldt voor jouw leven, over jou wil ik ook uitspreken. De heerlijkheid van God in je situatie plaatsen. Het zal een plek zijn om door te trekken. En er zal verandering komen. En dat God de Jordaan zal splijten in je leven. En een pad zal brengen. Een pad zal brengen waar geen pad is. Een doorbraak in de naam van Jezus spreek ik uit. Gaan we voor Jericho? Ik wel. Als Jericho de wereld hier buiten is, die we met elkaar mogen bereiken, gaan we voor Jericho. Als je dat wil, wil ik je vragen om te gaan staan. Dan gaan we gewoon zeggen, God, hier zijn we, gaan de slag worden. We gaan ervoor. En misschien ben jij wat meer een Gad, de ander wat meer een Naftali. Misschien ben je Zebulon of een Issachar of een Ruben of weet ik veel wat. Maar met elkaar trekken we op. Met elkaar trekken we naar Jericho. Heer Jezus, u heeft die Jericho voor ons gelegd, buiten deze deur, gelijk al over de drempel. Heer, en sommige muren lijken onneembaar, maar ik geloof dat muren zullen vallen. Heer, en ik geloof dat als we deze sleutels gaan hanteren, dat uw huis zal overstromen. Heer, dat mensen de weg naar uw huis zullen vinden. Heer, Heer, zoals u tegen uw volk zei, stel je op in slagorde. Zo, Heer, willen we vandaag hier staan, zeggen, Heer, hier zijn we. beschikbaar voor u. Ieder van onze eigen stam, met ons eigen karakter, met ons eigen ding, maar samen optrekkend. Heren, dit is misschien wel het moment voor sommigen waar we zeggen, ik wijd me opnieuw toe. En ik ga ervoor. En met elkaar gaan we de prijs betalen om deze wereld Jezus te laten zien. Want als deze wereld iets nodig heeft, is het Jezus. En Jezus alleen. En Heer Jezus, bid dat u ons daarin zegent en helpt, Heren. Heren, en ons leidt. Heren, maak onze oren scherp om de tonen te onderscheiden van uw Heilige Geest. Heren, zodat we in uw kracht zullen gaan. En daarom wil ik ieder zegenen, in Jezus' naam. Amen. Amen.